Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Kortie Media.
Het was natuurlijk een drama. Het was een vreselijke ervaring. Dat ging wel heel ver. Want ik kon mijn bed gewoon niet uit. Hè? Dus het was echt wel een onprettige tijd. Maar ja, het heeft wel geholpen om daarna wat rigoureuzer in mijn beslissingen te zitten.
Zoals?
Nou ja, dus niet weer dingen doen waar ik twijfel over heb, waar ik zelf door in disbalans kom.
In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hun sport hiermee blijvend veranderd. Maar werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja, Marijn. Nieuwe aflevering, nieuwe gast.
Gerard Kemkes. Welkom bij ons. Als ik aan jou denk, Gerard, om maar meteen te beginnen. Als schaatser, wat heb ik gevloekt toen jij viel?
Ja.
En toch nog vierde werd?
Vijfde.
Ja. Ongelooflijk.
Waar?
Goeie vraag.
Calgary.
Goed.
Ja.
Jaar?
88.
Afstand?
5 kilometer.
10.
10 kilometer.
Ja. Ja.
Nou, wat was het? Ja, wat was het geworden dan?
Ja, dat kan je nooit. Dat is een hele goede vraag. Waar, ja. Kijk, op dat moment in je carrière, ik weet nog heel goed dat ik een stukje ging wandelen na die tijd, als ik dat wandelen mag noemen. De gedachten die in mijn hoofd zaten waren: mijn carrière duurt nog zo lang. Ik poets dit wel weer weg. Oh ja, mijn carrière duurde niet zo heel erg lang.
Nee.
Dus ik heb dat ook nooit weg kunnen poetsen. En ja, daar ga je ook eens een keer nadenken over wat was het geworden. Zeker met alle ervaringen die je daarna allemaal kunt combineren. En dan erachter komt. Ja, kijk, je sport. Dat we dit woord al zo snel in de podcast noemen. Maar de flow en lekker in je vel zitten. Dat alles klopt. Daar klopte dat.
Ja.
Ja, dat werd natuurlijk door een val wreed verstoord.
Ja.
Dus ik weet het niet. Je kunt simpelweg de tijd uitrekenen die ik op het ijs gezeten heb. En daarachter nog een paar keer verloren. Wat moeilijker in te schatten is, zijn de rondjes die ik erna gereden heb met in mijn hoofd. Het heeft geen zin meer, kan net zo goed stoppen. Dit heeft geen zin meer, kan net zo goed stoppen. Dus best, ja. Zeker niet het beste. Totdat ik gepakt werd door het Canadese publiek. Die het veel mooier vinden om iemand te zien vallen en dan zijn tegenstander weer te zien inhalen.
Ja.
En toen ging ik pas weer echt hard schaatsen. Dus, ja, tek je dat vanaf, dan had ik al brons gehad bij wijze van spreken. Ja. Dus ik heb geen idee. Maar wel alle respect voor Thomas Gustafsson. Hè. Die reed ook een geweldige race dat weekend.
Ja. Maar we zijn hier natuurlijk, vandaag gaan we vooral over je coachcarrière in gesprek. Ja. Onontstotelijk een van de beste coaches die Nederland heeft voortgebracht. Ongelooflijk veel gewonnen. Gaan we straks nog meer over hebben. De eerste grote commerciële schaatsploeg. Hè. Natuurlijk, Sanex was het begin. Maar de TVM schaatsploeg. Wat een geweld. Hè. Wat een grote ploeg.
Want ja, Sanex, laten we inderdaad, dat was de eerste commerciële schaatsploeg. Maar iedereen kent het beeld nog wel van de beer van Lemmer, Rintje Ritsma, die volgens mij in een ijsbad ging zitten.
Met Marianne.
Ja. Met Marianne. Ja. Die droomde er niet van.
Ja. Maar de echte die echt de start van dit tijdperk is toch echt wel Rintje, die met Sanex inderdaad een ploeg gestart is.
Ja. Hey, en Marijn, je zegt het al, we gaan het heel veel vooral natuurlijk over de coach Gerard Kemkes hebben. Waar wil jij in dit uur achterkomen?
Je was een van de eerste coaches die veel mensen, experts eigenlijk, erbij betrok. Gerard Rietjens, nu nog steeds een collega van mij, maar daarvan daar ben je mee begonnen. Jim McCarthy, als ik het goed heb, krachttrainer. Mm-hmm. Uitgebreide medische staf. Ja. Een voedingsdeskundige.
Je werd gezien als een van de meest getalenteerde schaatsers ooit van ons land. Een bronzen Olympische medaille, zilver op het WK en brons en zilver op het EK Allround. Maar ik denk dat iedereen het nog wel weet. Mm-hmm. Je bent noodgedwongen gestopt vanwege een blessure. Je volgde daarna de ALO in Amsterdam. Je werd bondscoach van de Amerikaanse schaatsers, waarna je terugkeerde naar Nederland. Hier werd je weer bondscoach van de KNSB kernploeg, zoals dat toen nog heette. En we haalden het net al even aan. Je werd vervolgens coach van de commerciële TVM schaatsploeg. Je werd in 2006 verkozen tot coach van het jaar. En uiteindelijk won je een karrevracht aan prijzen met TVM. We spraken al even over jouw schaatscarrière. In ieder geval over de val, maar vooral ook. Jij bent in eerste instantie natuurlijk de man geworden van het zwabberbeen. Daar heb je uiteindelijk, moest je daardoor door stoppen. Ben jij er ooit achter gekomen wat dit was?
Nee. Nee, dat antwoord is heel duidelijk. Gewoon nee. Is het nog hetzelfde? Ja. Er is niks veranderd. Dus schaatsen doe ik niet meer voor plezier.
Want been zwabberde echt. Nee, je kon geen druk zetten op het ijs.
Nee, dat is gewoon een label die erop geplakt werd van buitenaf. Het plaatsen van de schaats gebeurt op de buitenkant. Dan pak je even de snijkant. Dan ga je langzaam door naar de vlakke kant. En dan bouw je afzet op. Hmm. Bij mij stond hij gelijk op de binnenkant.
Okay.
Voor sommigen is dat nu de techniek. Maar vooral voor sprinters. Maar voor mij was het een absolute verstoring van waarom ik schaatsen zo ontzettend mooi vond. Namelijk het cadans, het ritme wat je in je hoofd mee kon gaan zingen. Gewoon het melodietje wat ontstond. En daarin
lange halen eigenlijk, bij wijze van spreken.
De balans, de melodie. Dat werd verstoord en ik kreeg het niet onder controle. En als je nou zegt van, ik ben een motorisch onwonder, dat is dat helemaal niet het geval. Want bij wijze van spreken een stukje verderop op de academie, de ALO, je kan me een bal geven. Je kan eigenlijk alles aan me vragen, ik kan het. Ja. Maar ik kon mijn eigen sport niet meer uitvoeren. Dus dat was wel echt een hard gelach.
En was het opeens?
Was je toen, ja, dat was het andere probleem, daar wou ik net over beginnen. Leo Visser en ik waren de opkomende junioren. Dat ging ook allemaal heel vroeg toen, want we waren 18, toen reden we in Insel op een buitenbaan toen nog de WK. Ik weet niet, het schaatsen leeft natuurlijk nog steeds enorm, maar in die tijd, we hadden fanclubs, we hadden, je ziet wat voor brieven er binnenkwamen. Je
was een idool.
Je kwam bij bij Sonja Barend op tv, je deed mee aan de 1-2-3 show. En niet dat nu allemaal niet meer is, maar op de een of andere manier er gebeurde van alles. Maar je wordt van als jongetje vanuit Noord-Drenthe, word je ook gewoon een nationale bekendheid. En dat is een andere puzzel.
Voor het moeilijk?
Ja, daar zal ik heel eerlijk over zijn. Dat is niet iets wat op mij past. Dat is niet iets wat bij mij past. Ook later in mijn coachcarrière niet. En heeft het bijgedragen in de absolute radiostilte en de keuzes om heel weinig naar Hilversum te rijden. Waarom doe ik dit? Omdat dit een uur is en je goed je verhaal kan vertellen. Mm-hmm. Maar je hoeft mij niet te vragen voor tv-shows of korte quotes of dat soort dingen. Dus ja, het is niet direct, het is niet direct mijn liefhebberij. Professioneel kan ik er ontzettend goed mee omgaan. Ik heb het omarmd. Dus dat is allemaal niet het probleem, maar het past niet. Als je echt sec kijkt naar wie ik ben, dan past het niet. Ik zit er niet op te wachten. Het is echt iets wat erbij komt, wat ik moet omarmen, maar wat ik liever niet doe.
Hey, en kan ik me dan voorstellen dat je zegt inderdaad met Leo Visser, hè, ook een mensen die schaatsen weten meteen waar het over gaat, ook een topper van vroeger. Jullie kwamen op. Uiteindelijk waren jullie de mensen die ook landelijke bekendheid kregen. Maar dat betekent op het moment dat jij zo'n blessure hebt en niet meer, niet meer compenseren wat mensen gewend waren. Dan krijg je natuurlijk ook dat daar vragen over komen.
Ja, maar dat wilde ik net zeggen. Het feit dat je een nationale bekendheid bent, maakt dat probleem veel groter wordt dan het is. Maakt dat maakt dat je bij de bakker om de hoek komt, daarna gevraagd wordt. Je gaat even een spijkerbroek halen in de stad. Dat duurt 3 keer langer dan het gebeurt. Ja, er gebeurt ontzettend veel. Ja. Hè? Dus,
en hoe moeilijk was dat? Want ja, kijk, als het goed gaat, is het leuk? Als het...
Ja, dat was vreselijk. Het was echt, ik bedoel, ik ben eigenlijk gelukkig dat ik uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen ben. Want deze stad is bijzonder als het gaat om het omarmen of juist niet omarmen. Of het, hier was ik geen bekendheid meer. Nee. Hier zijn te veel bekendheden. En hier kon ik gewoon weer op straat. Mijn ultieme cadeautje was Amerika. In Amerika heb ik mezelf pas echt goed teruggevonden. Het was echt wel pijnlijk. Dat, en achteraf, ik bedoel, ja, diepe dalen. Weet je, je klimt er weer uit en je hebt er wat aan. Het zijn clichés, het is wel waar. En ik heb er natuurlijk in mijn coachcarrière nog veel meer profijt van gehad. Want ook daar kom je dingen te even heel actueel. Kijk naar de Jutta Leerdam situatie die nu ontstaat met een enkel. Ik weet bijna zeker dat heel Nederland zich ermee bemoeit. Uit goede bedoelingen, maar ja. Je helpt het meisje er niet mee. Ja. Nou, en daar moet
dus wat krijgt zij over zich heen? Gewoon allemaal goed bedoelde adviezen, non-adviezen?
Nou ja, het zijn echt mensen die oprecht denken dat ze kunnen helpen. Maar dat gaat van kouwen op dit blad, als het een echt blad is tenminste, tot...
tot niet doen.
Nou ja, het kan ook een niet echt blad zijn.
Nee, ja, ik denk dat het niet echt is.
Er zitten wel stofjes in die een enkel helpen, weet jij veel. Ja. Maar ja, dat kan alle kanten op gaan. Maar het is voor en dat moet je dan als begeleidingsstaf, dat moet je dan ook nog weer gaan managen. Naast het feit dat je gewoon een probleem op te lossen hebt.
Ja,
ja dat maakt het heel ingewikkeld. En je ziet het natuurlijk ook, de hoogte van de emotie die dan in mensen zit. Dat zie je bij haar ook. En ja, dat zijn zeker voor... Zij zal, ik was natuurlijk nog ontzettend jong en sport betekent natuurlijk veel meer in een... Over het algemeen zijn topsporters heel jong.
Ja.
Het heeft ook een betekenis naar de rest van je leven.
Kijk, je bent na je actieve schaatscarrière ben je uiteindelijk coach geworden in Amerika. Ik denk Marijn dat het goed is dat het verhaal beginnen eigenlijk bij de stap naar TVM. Hè?
Ja. Wat voor beeld had jij in je hoofd toen je naar TVM ging? Had je een ideaal team voor ogen? Kun je daar wat meer over vertellen?
Nou, wij waren... Ik vind het overigens hartstikke mooi dat... want ik denk dat ook, dat wij in die zin een game changer of trendsetter... dat wij wel degelijk een trendsetter zijn geweest op een aantal gebieden.
Zeker.
En niet alleen maar de zichtbare gebieden, maar ook de samenwerking met bijvoorbeeld Patrick Wouters en House of Sports. Maar ook vooral Arjan Bos en TVM en de mensen die daarachter zaten. Ik had natuurlijk ook onwijs veel geluk dat ik een per direct bij een sponsor terechtkwam die de sportwereld gewoon kende. Want ze hadden net 14 jaar wielerploeg achter zich gelaten. En, ja. En dus heel erg bekend waren met die kant van het verhaal. En wij waren, want daarvoor zaten dus die jaren als bondscoach bij de KNSB. En daar waren al een aantal specialisten, zeg maar, onderweg. Hè. Het was niet zo dat we dit allemaal bedacht hebben bij de overgang naar TVM. Er waren al mensen die erbij betrokken waren. En dat begon al een beetje in de schaatscultuur. Alleen op het moment dat je dan, ik noem het liever een professionele ploeg, maar want commercieel klinkt zo rebels. Ja. En dat was het in het begin zeker, hè, want er is heel veel weerstand tegen geweest. De kernploegen waren heilig.
Ja, dat was in het Nederlandse schaatsen, hè, we noemden het dan een kernploeg, maar eigenlijk dat was gewoon het nationaal team. Hè?
De kernploeg in het schaatsen, oftewel je zet een streep bij de eerste 6 van de Nederlandse kampioenschap, die nodig je uit voor een team en dan ga je het hele jaar mee werken. En dan kijk ik jou even aan. Dat zie je eigenlijk nergens. Nee. Ik bedoel, alleen dat heb ik niet bedacht, maar dat heeft schaatsen bedacht.
En wat is daar raar aan?
De beste mensen van Nederland het hele jaar door bij elkaar zetten met 1 trainercoach die dat begeleidt.
En dat is eigenlijk heel goed, lijkt me.
Ik ben er voorstander van. Als je een analyse maakt van de huidige sporten die het goed doen. Mm-hmm. Atletiek in Nederland, noem maar. Dat zijn allemaal gecentraliseerde sporten. Mijn ploeg deel ik ook altijd in de absolute top.
Ja.
In zeg maar de kneedbare mensen. En er zijn ook altijd een paar mensen die er aan... In mijn sport, in mijn situatie... Maar zeker bij voetbal was dat heel duidelijk zo. Je had hele goede, je had kneedbare mensen. Als je je programma voor zorgt dat die kneedbare mensen...
Ja.
Veel beter worden...
Ja.
Dan gaat je hele organisatie vooruit.
Ja.
En dat is eigenlijk hetzelfde als wat Jack zegt. Dus daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja. En heb je die dan liever, kneedbare mensen?
Nog een keer?
Heb je die dan liever? Want die zijn natuurlijk...
Nee. Je hebt ook absolute toppers nodig. Ja. En zonder die absolute wereldsterren... Die zetten mee de toon.
Dus eigenlijk om de toppers beter te maken, moeten die kneedbare mensen...
Ja, kneedbaar klinkt even een beetje gek. Maar het zijn in ieder geval de mensen die... Waar je als coach... Ik bedoel, waar je als coach... Want die, eigenlijk, die absolute toppers, als je die in je schoot krijgt, die wil je niet verpesten. Die wil je handhaven van waarom ze die zo bijzonder zijn. En dat zit veelal in persoonlijkheid. Maar aan die werkbare mensen, ja, ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen. Ik bedoel het niet coachbare mensen. Ja, maar die toppers zijn ook coachbaar. Dus ja. Ik zit een beetje te worstelen hier met mijn woorden. Maar als je daar je programma op ligt, die kun je echt beter maken. Dus met Jack zijn woorden kun je de gemiddelde, kun je dat omhoog schuiven. Dat begint in die groep. Ja, dan of mensen zijn heel duidelijk, vallen er vanaf. Dus die kun je knippen en wegwezen. Of je hele organisatie groeit.
Ja.
Toen je vanaf de kernploeg, de TVM-ploeg binnenstapte, had je dat ook helder voor de geest? Wat was jouw visie daarop? Wat wilde je opbouwen?
Nou ja, de meest professionele organisatie. Dat was één ding wat helder was.
Dat was het doel? Professionele schaatsploeg bouwen?
Ja, we wilden... maar dat past ook bij mij, de persoonlijkheid die ik ben. Ik bedoel, ik plak vaak twee woorden op mij. Eén is control freak. En de ander is, alles moet tot in detail kloppen, dus perfectionist.
Ja.
Zolang daar geen te voor staat, is het goed. Ik denk dat ik heb het altijd, als mensen mij dat noemden, dan vond ik dat een compliment. Ja. Op het moment dat je over grens heen gaat, te veel controle neemt of te perfectionistisch wordt, ja, dan moet je gaan nadenken, want dan gaat het in de weg staan. Maar ik bleef toch wel redelijk goed. Maar om een ploeg te bouwen waarin tot in alle puntjes alles klopte.
En wat is dat dan? Hè? Laat het even opbouwen. Ja. Want je ging naar TVM en zegt, ik wil hier de meest professionele schaatsploeg ooit bouwen. Hm. Wat moest daaruit bestaan?
Alles.
Vertel.
Ja, ik bedoel, dat is een worsteling die ik tot op vandaag nog steeds heb. Op het moment dat ik gelabeld word als de baas van een ploeg, dan wil ik van de social media tot en met de kleur van de fietsen, de kleding, het spuiten van de vrachtwagen.
Alles moet
eigenlijk via mijn handen.
Okay. De vingers zitten
maar,
zo.
Dit klinkt tussen even aanhalingstekens ongezond. Alleen de realiteit was dat het ook dus daadwerkelijk gebeurde.
Ja, maar wat uiteindelijk de dragende kracht onder dit alles... er zijn meerdere dragende krachten. Sven en Irene samen met mij bleek een ideaal combinatie. En dat is een toevalstreffer in dit geval. Zij met hun karakters en ik met mijn wat meer laid-back, rustige. Zij vuurde mij aan en ik denk dat ik voldoende... Nou ja, daar kan ik heel veel over zeggen. Jij noemde net natuurlijk al allerlei namen. Maar uiteindelijk als ik terugkijk en terughoor... wat uiteindelijk gelukt is dat wij in alle facetten een team waren.
Ja.
Met andere woorden, ik met mijn staf was een team... En de mate van betrokkenheid was hoog. De sporters lukte het vrij goed. Dus heus wel een jaartje dat het iets minder was. Maar lukte het vrij goed om altijd een soort familiaire vriendensetting te creëren. Maar ook de staf met die sporters waren... Een van mijn meest gekke... moest ik aan wennen bij FC Groningen... was dat er een gescheiden sporterstafels was... en een gescheiden staftafel. Ja, wij leefden met elkaar in...
Dat vond je belangrijk?
Ja, en net zoals ik het belangrijk vond dat wij altijd gemengde teams hadden. Dus we zijn altijd op reis geweest. Maar het feit dat wij in staat waren om onze doelstellingen te onderbouwen met goed functionerend team. Waarin mijn rol vooral eentje was van bij tijd en wijle kwetsbaar zijn. Want kwetsbaarheid dat zorgt ook voor betrokkenheid. Want als ik het begint anders. Mijn interesse gaat over alle werkgebieden. Of het nou de social media inderdaad is, of het spuiten van een fiets of wat. Mijn interesse gaat naar alles. Dus dat betekent dat alle medewerkers van mij ook op die interesse kunnen rekenen. En dat betekent al een heel stuk betrokkenheid. Mm-hmm. Vervolgens ben ik ook nog eens een keer kwetsbaar in de zin van, ik durf best te zeggen, als ik ergens te weinig van weet, dan moet jij mij aanvullen. Als ik durf de discussie met Jim McCarthy op krachttraining heus wel aan, maar hij weet uiteindelijk meer. Maar het feit dat we er ook discussie over voeren, is iets heel anders dan tegen iemand zeggen, jij bent er verantwoordelijk voor en jij doet het maar en ik zet het dan neer zoals jij het doet.
Zeker.
In ieder geval op weg daar naartoe.
Hey, en voor mijn beeld, hè, om het even goed neer te zetten. Je kwam bij TVM, jij gelooft hierin.
Ja.
Wat als je drie dingen moet noemen, wat gingen jullie echt anders doen dan de bestaande kernploeg?
Nou, wij durfden... ik denk dat er één ding bovenuit steekt. Wij durfden het niveau van denken en dromen een 8 was, dan durfden wij een 12 te denken. Ik denk dat bepalend is geweest.
Dus je ging, over hoe wij dingen. Je ging in extreme denken?
Ja, wij durfden gewoon.
Ja, en dat was haalbaar?
Niet alles, maar... maar dat is typisch topsport. Want als je... jij maakte net het grapje... over, wij hadden als eerste waarschijnlijk een vrachtwagen die de krachttrainingsapparatuur over heel Europa rondreisde. Omdat daar zat een hele goede redenatie onder. Want in die tijd moest je met faciliteiten werken all over the world, waar de simpelste technogym apparatuur stond of weet ik veel wat er allemaal stond. En dat was overal weer anders. We konden geen constante vinden. Dus met andere woorden, als je de ene keer een legpress gebruikte, ja, dan de een ging onder zo'n hoek, de ander ging onder zo'n hoek. Dat ging nergens over. Nee. Dus ja, dan moet je je spullen zelf maar meenemen.
Hey,
maar op het moment dat je dat hebt,
ja.
Stel die is 7 meter lang. Ja, binnen een half jaar denk je dan aan 10 meter lange. En aan een 12 meter lange dan weer. Dus dat is een continuum.
Ja, jullie...
Dat gaat iedere keer maar weer door.
Precies,
tot het moment, want dat realiseer ik me ook nog heel erg goed, dat we wel een keer gezegd hebben van... onderzoek wordt nu ingewikkeld. Want wat gaan we dit jaar implementeren? Want ik ben een hele grote voorstander ervan dat je probeert ieder jaar weer een prikkeling te vinden. Ieder jaar weer iets anders te doen. Ieder jaar weer iets toe te voegen aan je programma. En als je op een gegeven moment bij het plafond bent, dan wordt het best lastig om dingen anders te doen. En dat kan nog wel een keer door in plaats van St. Moritz hoogtetraining naar Livigno hoogtetraining te gaan of zo. Dat is toch net even, je doet dezelfde training, maar je doet het op een andere locatie. Krijg je een andere prikkeling van.
Klopt.
Maar het wordt lastiger.
Je zegt, ik ga in een 12 denken. Ik ga in extreme denken. Ik moest meteen denken aan jouw plan. Want dat is natuurlijk ook waarom ik het leuk vind dat je dus met twee mensen aan tafel zit die heel erg in heel veel dingen op elkaar lijken. Want jij zei afgelopen jaar, ik denk dat we de Giro, de Tour en de Vuelta kunnen gaan winnen. Dat is ook zo'n 12 denken, Marijn?
Achteraf natuurlijk wel. Maar het is wel gebaseerd op...
reële doelstellingen.
Ja, reële doelstellingen. Zeker, stap voor stap eigenlijk zaken uitwerken. En uiteindelijk, aan het einde van al die brainstorm sessies, stonden het winnen van 3 grote rondes op één papier. Dat was even schrikken.
Wat ik alleen al mooi vind wat je nu zegt, even tussendoor.
Ja?
Brainstorm sessies. Dus daar werkt ook een team.
Ja.
Bij Marijn zijn het is niet alleen, maar jij zet ook je mensen mee in je kracht en je laat ze meedenken. En dan heb je ook gelijk betrokkenheid. Dan staan we allemaal achter hetzelfde plan.
Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Inderdaad, ik kan met iedereen discussiëren, maar je geeft ook vertrouwen aan mensen. Dus ze voelen ook interesse. Ze hebben van jou interesse gevoeld. Ze hebben betrokkenheid gevoeld, maar waarschijnlijk ook wel... het mandaat van Gerard gelooft erin wat ik doe en ik kan hier ei kwijt.
Een goed functionerende team, zeg ik vaak, is dan in alle lagen van het team, sporterstaf, je gaat voor elkaar door het vuur.
Ja.
Als je dat gerealiseerd hebt, dan komt het succes ook.
Ja, ja. Ja. Dit gaat inderdaad wel ook over een fase in het schaatsen. Hè, wat nu bijvoorbeeld de krachtspullen meenemen. Ja, ik denk dat inmiddels meer schaatsteams dat doen. Er is altijd één iemand die begint. Hè, maar ook überhaupt nadenken van hoe gaan we een team vormen. Ik ben geen coach meer eigenlijk, maar ik ben technisch directeur geworden. Dat is natuurlijk een bepaalde manier van denken wat tot dan toe... nauwelijks of niet gebeurde. Het proces wat jij in gang hebt gezet met de TVM schaatsploeg. Maar ook waarmee je net ook begon eigenlijk. Door Sven en Irene als jonkies. Maar die zijn natuurlijk naarmate de jaren vorderden. Werden dat sterren waarmee er van jou waarschijnlijk ook veel meer gevraagd werd.
Absoluut.
Als coach.
Ja. Ja, zeker. En in dat hele proces... Dat is een antwoord, dus keiharde ja. Maar in dat hele proces was ook... Ook Sven en Irene in het begin waren heel volgzaam en moesten gewoon volgen.
Ja.
Maar langzaam maar zeker krijgen ze ook een beetje invloed in het programma. En nou, ja. langzaam maar zeker mogen ze ook wat vinden.
Ja.
Dus zij waren op een gegeven moment ook make creators van wat we aan het doen waren.
Ja.
En dat gaat niet zo heel bewust. En niet zeggen van, hey, jullie zijn nu mogen nu... Ze hebben nooit van mij te horen gekregen dat ze mee mogen bepalen.
Nee.
Maar onbewust gebeurt het natuurlijk gewoon wel.
Ja. En waarom gebeurt dat?
Omdat ze simpelweg ook gewoon goede ideeën hebben.
Ja, ja.
En maar ook omdat ze... ze willen gewoon altijd... Kijk, een van de mooiste anekdotes blijf ik vinden... dat als wij een seizoen hadden en bijna alles gewonnen hadden... want die seizoenen zijn er geweest. En als je elkaar dan 2 weken na het seizoen opzoekt... Dan praat je met 2 mensen en dan kijk je de tafel... en dan kijk je naar de overkant en denk je, dan ga je naar huis. En dan denk, alsof ze niks gewonnen hebben... Wat? Alsof het zijn carrière opnieuw begint of zo. Ja. Ik bedoel, zo gemotiveerd alweer.
Vuur bleef branden.
De vraagstellingen over hoe gaan we het anders doen? Wat gaan we doen? De constante prikkeling. En dat komt ook een beetje omdat wij inderdaad ook zo'n voedingsbodem hadden. Wij schroomden niet om dingetjes te proberen. En met een Jim McCarthy die alle wetenschap in Amerika volgde, konden we ook daar, want daar waren ook wel een aantal dingen die wat voorliepen, die we in Nederland gehad hebben.
Krachttrainer, even voor de luisteraar.
Ja, maar meer dan. Ik heb altijd gezegd, ik hou niet van die hokjes.
Okay.
Want als je in mijn team werkt, moet je vakoverschrijdend denken. Als jij niet bereid bent als hoofdcoach, directeur, of hoe je het ook wil noemen, een vrachtwagen in en uit te pakken, wat ik ook gewoon deed. Of je bent niet bereid om een keer een maaltijd te koken, of naar de supermarkt te gaan om flessen op te halen. Overigens verwacht ik dat dan ook van mijn sporters.
Mm-hmm.
Als het kan. Hè, midden in de Olympische Spelen kan dat natuurlijk niet. Maar dus iedereen heeft zoveel meer rollen eigenlijk omarmd dan de hoofdtaak waarbij ze er zijn.
Mm-hmm.
Dus van mijn fysiotherapeuten van gym verwacht ik ook dat ze meedenken over voeding en voedingsprotocollen. Of als ze ergens een keer een artikel lezen, breng het in. Of ja. Iedereen is vakoverschrijdend bezig. Ik hou absoluut niet van die hokjes.
Dit is natuurlijk een cultuur, echt, hè, wat je beschrijft. Want er zijn ook genoeg teams die experts verbieden om over een ander deelgebied mee te denken.
Ik ben daar heel hard in dan. Het leiderschap is waarschijnlijk te kwetsbaar. Met andere woorden, die is te onzeker.
Ja. Ja.
Maar eigenlijk het overkoepelende is, je ging meer mensen aan dat team toevoegen
die om meer het beter mocht vinden.
Te maken. Ja, dus
die
meer experts mocht toevoegen.
Ja, maar waarom zou een expert op één gebied, want die is onderbouwd op dat gebied, ook niet gewoon veel weten van andere gebieden?
Ja.
Ik vind dat echt bekrompen denken. En ik heb altijd gezegd, mijn uitgangspunt is dat ik een setting creëer waarbij... als ik zelf 80% weet en 80% kan bieden aan mijn sporters en mijn team, dan met de mensen eromheen moet ik naar 100, maar het liefst naar 110%. En daar heb ik ze dus ook echt voor nodig. Niet alleen in een expertgebied, maar ook in wat. Maar hetzelfde geldt voor mij. Hè? Als ik een coachinterventie wil plegen, wat voor gebied dan ook, en dat gaat veel verder dan alleen maar een technische aanwijzing of gaan we vandaag 10 minuten duur doen of 20 minuten duur doen. Maar het gaat ook over gedrag en dat soort dingen meer. Ja, ik neem mijn mensen mee. Ik denk dat één ding waar ik heel goed in geweest ben, is vooral... Hey, ik herinner me nog, Tialf trainingswedstrijdje. Ik rijd de weg van Tialf. Eerst volgens het benzinestation parkeer ik de auto. En ik pak mijn laptop. Ik schrijf een mail. Want ik wil dat mijn staf eerder van mij weet hoe mijn sporters het gedaan hebben, wat ze gedaan hebben, wat ik voor interventies heb geweest, hoe ik het heb teruggekoppeld, dan dat ze in gesprek gaan met sporters. Want dan krijg je... Dus communicatie is daar natuurlijk ook een enorme...
Wat hoor je hier, Marijn?
Ja, nee, het spreekt mij heel erg aan, want je maakt af en toe al een bruggetje naar het voetbal. Hè, want het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen, ja, dat is de performance afdeling. Jij doet alleen maar data, jij leeft alleen maar aan en verder heb ik verder niks van jou nodig. Jij doet alleen maar voeding. Het enige wat jij moet doen is voeding. Of jij doet alleen training. En juist eigenlijk mensen met elkaar laten praten en bovenal verantwoordelijkheid laten nemen voor uiteindelijk wat er op het ijs gebeurt, hè, bij jullie. Dat is het een klein beetje van mij, het is een klein beetje van jou, het is een klein beetje van jou. Maar we zijn allemaal verantwoordelijk voor het eindproduct. En niet voor het werk van wat ik erin stop. Nou, dan is mijn winkeltje klaar En dan paas ik het weer door naar de volgende.
Correct.
En dat is wat helaas heel veel gebeurt.
Mm. En is dat een teken van zwak leiderschap eigenlijk? Wat Gerard...
Ik bedoel niet zwak leiderschap in de zin
kwetsbaar
van...
Kwetsbaar leiderschap.
Ja, ook kwetsbaar. Het is angstig.
Angstig. Is dat zo, vind je, Marijn?
Ja, dat denk ik wel. Hè. Ergens bang zijn inderdaad dat iemand dan iets te veel gaat doen... of iets te veel verantwoordelijkheid pakt. Of dan wordt niet meer mijn lijn gevolgd. Nee, weet je, dit is ook het vertrouwen hebben van hoe gaat het.
Of dat iemand meer weet dan jij en daar niet mee om kunnen gaan. Want jij wil de baas spelen en jij moet overal bij wijze van spreken. Ja. Maar zo hoeft het natuurlijk niet te werken.
Ja, want dat vind ik op zich wel mooi. Want je begon te zeggen, ja, ik plak control freak erop. Maar dit klinkt eigenlijk veel meer
als... Dat is ook controle, hè?
Ja, maar je laat mensen wel echt...
Ja, maar dat is ook weer het is weer een hogere vorm van controle misschien als je het zo gaat bekijken.
Want
wat bedoel je te zeggen? Dat hij mensen ook volledig
mensen de ruimte geeft en mensen vertrouwen geeft. Ik kijk met je mee, maar ik geloof dat je het kan.
Maar de processen volg ik wel, hè?
Ja.
Ik kijk wel heel goed. Dat is ook nog zo'n... Ik bedoel, alle krachttrainingen bijvoorbeeld, ben ik er bijna altijd bij. Ja. Dus daar zitten twee concepten in. A, dat ik de processen goed kan volgen. Er zitten drie concepten in. Twee, ik kan een keertje in de rol van assistent kruipen. Wat heel fijn is, omdat iemand anders de training leidt.
Mm-hmm.
En drie, als mijn krachttraining een keertje niet is... moet ik en de fysiotherapeut of ik en nog iemand anders... moeten ervoor zorgen dat we minimaal 95% van de kwaliteit van die training ook halen. Want hij kan een keer ziek zijn tenslotte.
Ja.
Hm. Maar dan kan de training niet doorgaan.
Nee.
Ja. En als hij doorgaat... Mee. Ja, dus ik wil er ook weer van hem leren, zodat ik hem kan vervangen. We moeten allemaal ook vervangbaar zijn.
Maar jij zei ook, want we hebben natuurlijk over het feit gehad dat Gerard Lanschoen, je zei ook van dat TVM qua krachttraining een revolutie veroorzaakte in het schaatsen.
En toch zijn we daarin misbegrepen.
Ja?
Dat kan ik nu mooi rechtzetten.
Mooi.
Ja, kijk, je zei net al van we waren 2 weken thuis, 2 weken weg, 2 weken thuis, 2 weken weg, 2 weken thuis, 2 weken weg, zo het hele jaar door. En we hebben een hele lange zomer. En wij hebben heel gedegen onze trainingsprogramma's opgebouwd. En vooral ook die van krachttraining. Alleen het nadeel was, alleen als wij in die 3-4 weken zaten waarin we met de zwaarste gewichten werkten, toen stond de camera er met de NOS op.
Ja. Dus
ook in onze eigen, moet ik ook zeggen, die hand moet ook in eigen boezem steken. Dat zijn nu eenmaal, als mensen een beetje beginnen te struggelen in training, ja, dat zijn de mooiste beelden. Want dan is er pijn, dan is er schreeuwen, dan is er afzien, dan is er een keertje in de berm liggen, Erben Wennemars. Weet je,
die hield ook wel van de camera. Hè?
Zeker, maar nog steeds. Nee, maar dat is allemaal prima.
Ja.
Maar daarmee kregen we ook het image dat wij met hele zware gewichten werkten. Terwijl de kracht van Jim McCarthy, de kracht van ons programma, juist een hele brede onderbouwing was met testen, waar zit een deficit, waar zit een tekort, waar...
Dus wat is de grootste misvatting?
Dat wij eigenlijk meegeholpen hebben aan het creëren van een beeld waar we in het begin al trots op waren, omdat dat zag eruit als... Als je nog kan oproepen, dat zag er echt uit als Kempkes deed een downtime training. Nou, daar liep ik te schreeuwen in te doen en zij lieten zich motiveren en ze gingen dieper en harder en nog dieper en nog harder. En dat waren mooie beelden, dat snap ik heel goed. Maar dat is niet een schaatsjaar. Ik bedoel, als je in de milde training en de hele minuscule aanpassing van je linkerbuikspier ten opzichte van je rechterbuikspier, je rug ten opzichte van je iliopsoas, daar waren we zo minutieus mee bezig voordat we bij die fases aankwamen.
Ja, want er wordt wel eens natuurlijk...
Alleen iedereen heeft dat beeld.
Ja. En er wordt wel eens gefluisterd, Kramer heeft daarna die rugblessure gehad. Ontstaan zijn?
Nee. Die had hij al toen hij bij ons kwam.
Oké.
Dus niks met elkaar. Ik denk dat wij juist heel goed voor zijn rugblessure hebben gezorgd.
Ja. Kijk, je kwam natuurlijk bij TVM. We hebben het over de implementatie van alles. Maar daar zat ook al iemand bij TVM. Namelijk het schaatsicoon van Nederland op dat moment, Rintje Ritsma. Hoe was dat voor jou?
De TVM schaatsploeg startte eigenlijk met de samensmelting. Hè? Dus het was niet alleen Rintje. Het was Rintje Gerard van Velde die dan goud had gehaald in Salt Lake City.
Salt Lake,
En hun coach, Geert Kuiper. En ik kwam met een hele ploeg uit de KNSB. En niet veel later kwamen dan ook. Maar toen was deze fase al voorbij. Ja, dat was geen makkelijke fase.
Waarom niet?
Omdat je twee culturen bij elkaar moet brengen. En eigenlijk ook diverse leiderschap naast elkaar neerzet. Wat natuurlijk in de voorkant, in de voorbereidende gesprekken, gaat het allemaal heel goed. In de praktijk is dat niet iets wat zomaar samensmelt.
Want Geert werd dan jouw assistent.
Ja,
ja. Ja. En dat ging prima. En die was altijd gewend natuurlijk wel om hoofdcoach te zijn.
Ja, maar Geert en ik zijn...
Dat klikte wel dus meteen.
Maar Geert en ik zijn geweldig.
Ja. Okay.
Dus dat is,
maar met Rintje was het moeilijker.
Nou, maar Rintje en Gerard, die natuurlijk allebei hun succesverhaal kenden. En allebei, kijk, en als je eenmaal succes hebt gehad, dan is dat wel je anker. En ik had mijn manier van werken. En dat liep niet altijd even soepeltjes, nee. Dat was niet heel gemakkelijk om dat bij elkaar te brengen. Dat heeft gelukkig niet tot blijvende spanningsvelden geleid. Maar dat was in die tijd wel even lastig.
Naar buiten toe, zei hij ook gewoon allemaal dingen over. Hè? Over hoe jij de ploeg runde, daar was hij dan heel uitgesproken over.
Was dat moeilijk? Ik kan me dat niet eens zo goed meer herinneren. Dus zo moeilijk was dat blijkbaar niet. Maar ik heb daar ook wel begrip voor. Hè. Kijk, het begint natuurlijk ook gewoon bij begrip. Als je er begrip voor hebt en uiteindelijk gewoon gesprek over kan voeren. Ja, dan, en uiteindelijk heeft dat ook tot een scheiding geleid. En dat was misschien wat lastiger. Want TVM bestond eigenlijk al 2 jaar. En dat was gekoppeld aan Rintje.
Ja.
En dat deed zowel de sponsor... als ook mijn goede hart best wel een beetje pijn... dat Rintje moest wijken van een route die hij zelf mee had ingezet. En ja, dat is niet fijn. Maar voor mij persoonlijk was het extra... want dat is een van mijn moeilijkste perioden. Ik bedoel, carrière is lang geweest... en we kunnen haakjes maken met ontiegelijk veel successen. Maar we kunnen ook haakjes maken met een aantal teleurstellingen... en moeilijke fases de overgang van de Olympische Spelen in Salt Lake City... wat uiteindelijk een succesvolle speler was rondom Jochem Uitenhagen. Renate Groenewold, Karl Vrijen en Andrea Nuit... dat waren de ankers, die gingen ook mee naar de TVM schaatsploeg.
Mm-hmm.
En Sikko Janmaat, nu de jarenlange assistent van Jack bij Jumbo-Visma. Maar ik moest gelijk door in het formeren. Dus ik had zelf nooit pauze genomen. Vervolgens kom je in een team terecht waar spanningsvelden heersen, wat niet lekker is. Dus ik lag in september in het ziekenhuis.
Ja,
ja, ja, dat weten niet heel veel mensen, maar ik lag in het ziekenhuis.
Van de stress was dat dan ook...
Ja, dat was gewoon echt... Ja, ja. Ook als coach ken je natuurlijk gewoon je grenzen. En daar heb ik me wel heel erg in vergist. Hè? Want ik was sporter, waarin je natuurlijk opgeleid wordt ook in die tijd trouwens... Als ik Leo nog een keertje tegenkom, dan maken we ook wel eens vaak het grapje dat wij waren chronisch overtraind. Als we één ding deden in die periode, dan was het de grens opzoeken van de volumes en de omvang. Mm-hmm. Wij trainden 3 keer per dag. Gigantische trainingen. Maar als coach dacht ik van oké, nu hoef ik niet meer fysiek te presteren.
Ja.
Gas geven met die handel. Dus ja. ik stond altijd aan.
En waar liep je dan tegenaan? Want waar even.
Nou, mijn lichaam zei gewoon op een gegeven moment: het kan niet meer.
En wat voelde je? Wat was er aan de hand? Gewoon nou, ik, hartproblemen.
Ik ben met heel veel spoed vanuit Italië naar Nederland teruggevlogen. En gelukkig was er een hele oude internist in het ziekenhuis in bij Geldrop. Een hele goede oude internist die na een zoektochtje. En niet weten wat er met mij aan de hand was. Waar ik kon al niet meer functioneren. Mijn lichaam zat vol met vlekken. En mijn enkels en mijn gewrichten. Die kreeg ik...
Gewoon stress.
Ja, nee, maar dit was... Ik had sarcoïdose. Alleen ik had gelukkig een acute vorm. Dus een half jaar later was ik er ook weer volledig vanaf.
Zat gewoon echt ook in... Want waarschijnlijk je had een beeld van hoe je die ploeg wilde. En daar zat gewoon nog weerstand. Ja, ook doordat jullie bij elkaar gezet waren.
Het was niet ontspannen. Het was niet relaxed. We gingen niet... Dus alles wat ik net zeg over een groep die met elkaar in een bepaalde richting beweegt. Zat hier veel te veel... Er zat veel te veel spanning en onzekerheid. En tegenweerstand in. En dat had absoluut... Hier tussen in mijn kop kon ik het niet loslaten. Want ik was verantwoordelijk. Ik voelde dat het niet goed ging. Nou, dan begin je slecht te slapen, noem het dan maar op.
En mag ik één quote tegen je aanhouden over onveilig gesproken? Ritsma zei ooit, gewoon in een interview terwijl hij nog bij jou zat... In 3 jaar tijd heb ik nog nooit een technische aanwijzing gehad... waar ik ook maar iets aan heb gehad.
Die technische aanwijzingen zijn er wel geweest. Maar als je er heel anders over denkt...
Ja.
Want hij zegt letterlijk waar ik niks aan heb gehad. Dus de aanwijzingen zijn er wel. En dat was een van de grote problemen. Zowel over de manier van trainingen. En met respect, hè. Ik bedoel, hij heeft bewezen dat hij weet hoe die kampioen wordt. Ik dacht dat ik een revival met mijn manier... En met mijn manier van werken dacht ik dat ik nog een revival van een carrière kon bewerkstelligen. Maar moest het anders dan dat het nu gedaan was.
Ja.
En uiteindelijk bleek dat hij zijn manier van werken, zijn manier van trainen, zijn manier van over techniek. En ik, als je twee talen spreekt, ik kan de brug niet slaan. Ja, dan ga je elkaar niet inspireren. En dan wordt het moeilijker. Hè, naast het feit dat ik dit persoonlijk heel erg heb aangetrokken.
Ja.
Want ik wil voor iedereen het beste. Ik ben ook bereid om tegen iemand te zeggen. Jij hebt talent, maar dat gaat bij. Hè, denk aan. Uiteindelijk bleek ik niet mijn programma niet heel erg geschikt voor sprinters. Dan ga ik de sprinters die ik heb adviseren om naar een andere ploeg te gaan. Want ik wil graag dat hij of zij succesvol zijn.
Ja.
En het gaat niet om mijn succes. Uiteindelijk, het gaat om het succes van. Uiteindelijk ook van de talenten.
Wat heb je geleerd eigenlijk? Dus wat heeft je. Ja, wat heeft het je gebracht, die periode, voor alles wat daarna is gekomen?
Nou, dat ik niet weer moet instappen in iets waar ik twijfel over heb. In dit geval leek het allemaal zo heel erg mooi. De gouden kampioenen met TVM die ons benadert. De sponsor die eigenlijk uiteindelijk graag wil dat de iconen, op zijn minst. Hè, dus de twee sporters en de coach die daarbij hoort. En dan is natuurlijk een klein beetje de vraag of dat Jack was of Geert. Nou, voor mij was dat Geert. En bovendien, Geert en ik pasten beter dan ik denk dat Jack en ik bij elkaar passen. Dat heb ik me toch een beetje laten opdringen. En dat zou daarna niet weer gebeuren.
Nee.
Als ik er onzeker over ben, moet je het gewoon niet doen.
Ja.
Zo verleidelijk in sport, hè? Dat is in professionele, commerciële sport dan. Hè? Dat gebeurt ook wel eens, ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Dat sponsors bepaalde ideeën hebben. Het ook mogelijk maken en dat je toch een beetje laat meevoeren van ja, het zou inderdaad wel mooi zijn dat we het toch gaan doen. Maar ergens,
het compromis weer waar we het al eens eerder over hebben.
Ja,
compromis zeker, nooit
zeker. Maar in dit geval was voor mij even terug, het was wel een no-brainer. Omdat ik natuurlijk ook de kans kreeg om binnen te stromen bij TVM, wat een unieke kans was. Om iets op te bouwen.
Ja, en daar was je natuurlijk ook.
Alleen ja, ik moest eerst na 1 jaar en daarna na 2 jaar. En Geert is degene gebleven die jaar in jaar uit is gebleven. Maar met de twee sporters ging het uiteindelijk niet. En nogmaals, het zijn gelukkig geen.
Hoe heb je dat eigenlijk dan weer? Want je bent toen die fysieke klachten gekregen. Hoe heb je jezelf ook weer mentaal weer eigenlijk weer helemaal op de rit gekregen?
Ergens was het ook wel. Het was natuurlijk een drama. Het was een vreselijke ervaring. Dat ging wel heel ver. Want ik kon mijn bed gewoon niet uit. Hè? Dus het was echt. Het was echt wel een onprettige tijd. Maar het heeft wel geholpen om daarna wat rigoureuzer in mijn beslissingen te zitten.
Zoals?
Dus niet weer dingen doen waar ik twijfel over heb. Waar ik zelf door in disbalans kom. Hè?
Ja. In het
leiderschap. En de les die ik ook geleerd heb. In leiderschap moet je zelf ook in balans. We hadden het net over de arbeidsrustverhouding van je sporters. Daar zijn we heel goed in om dat te bedenken. Maar voor jezelf ben je vervolgens helemaal niet streng.
Nee.
Herkenbaar.
Ja, je gaat de gekste dingen doen. Werk moet af. En of het nou 1 uur, 2 of 3 uur 's nachts is. En vervolgens om 6 uur weer beginnen. Het maakt allemaal niet uit. Want jij hoeft niet te presteren tenslotte. Ja, uiteindelijk blijkt dat dus niet te zijn. Ja. Want dat hou je dus ook niet vol. Dus ik heb uiteindelijk gewoon de wetten die ik zeg maar op mijn sporters leg. Gewoon ook weer zelf. Ik ben zelf weer gaan sporten. Ik ben zelf weer goed gaan eten. En ik heb mijn eigen leven ook weer op de rit gekregen. En ik ben ook gaan leven als een topsporter.
Ik vind
eigenlijk ook, moet ik ook eerlijk zeggen. Want dat is wel een statement die ik eigenlijk ook wel wil maken. In het leiderschap rond het team. Ik ben niet het, dat is het voordeel van schaatsen. Dat is bij wielrennen denk ik ook wel zo. Bij voetbal is het heel anders. Bij voetbal is de trainer het gezicht van het team. Bij ons zijn de sporters het gezicht van het team. En vooral de herkenbare sporters zijn het gezicht van het team. Maar verstopt ben jij de leider van het team. Ja, en ik heb altijd gezegd, wat er ook gebeurt, ik doe altijd een stapje extra bovenop degene die de meeste stapjes maakt. Of het nou een sporter is, of een staf is. En ik verwacht het eigenlijk van iedereen. Dat iedereen probeert een stapje meer te doen dan de rest. Ja, en dan put je eens, als je daar geen balans in hebt. Want dat is al topsport op zich.
Ja.
Het is all in or all out. Ja. Er is voor mij ook geen tussenweg.
En
daarom ben ik er ook uiteindelijk een beetje uitgestapt. Ja. Want ik kon dat all in niet meer. Ik kreeg het niet meer voor elkaar. Ik mag de ambtenaren niet beledigen. Maar als je het er een beetje lifestyle van maakt. En een beetje mix met dit en een beetje mix met dat. Ja, ik kon het niet. Het was all in. En als dat niet kon, was het all out.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk, hè, we hebben het over de ploeg gehad en ook over, je zegt ook over wie jij bent en ook waar je in je leven bekend om bent geworden. Hè. Onder andere natuurlijk, we begonnen met je blessure. Maar je bent natuurlijk ook, hè, dat is nou eenmaal tegen Willem Dank, maar ik vind ook een heel mooi, juist vanuit coachingsperspectief onderwerp, moeten we het natuurlijk over de wissel hebben. En laten we daar eerst even, de beroemde wissel, de Sven Kramer wissel, zullen we er eerst even naar gaan kijken.
Dat hier nu die tijdwaarneming
maar wacht eens even, ze rijden ze in dezelfde baan? Allebei in de buitenbaan?
Inderdaad, ze rijden allebei.
Nee!
Nou, dan hoop ik maar één
ding. Wat gebeurt hier?
En dan hoop ik maar één ding dat het niet Kramer is die het foutje gemaakt heeft.
Nee!
Nee!
Ze rijden in dezelfde baan. Sven Kramer,
wat heb je gedaan?
Zou Kramer een fout hebben gemaakt bij de wissel?
Nee!
Fout?
Kramer fout?
Zou Kramer Zou dit
een
moment zijn waar iedereen zich om dat hoofd slaat.
Gerard Kempen staat nu al met de handen op
het
hoofd.
Nee toch!
Kramer is vergeten te wisselen.
Ja, dit is, ik moet zeggen, ik denk dat iedereen het gezien heeft.
Dat gevoel heb ik wel in ieder geval.
Vind je het vervelend om dit terug te luisteren?
Het is de eerste keer.
Ja?
Dus ja, dat
zeg genoeg. Dit hoor je nu voor het eerst?
Ja.
Want?
Ik heb het voldoende beleefd. Ik hoef er niet weer naar te kijken. Ik hoef dat niet, dat kan ik zo weer oproepen.
Ja, en wat zie je dan?
Nee, ik voel vooral.
Wat voel je?
Ja, ik stond op ijs, maar dat smolt.
Ja,
ja dat was natuurlijk. Kijk, je als coach in het schaatsen heb je ook nog. Direct, dat blijkt wel, je hebt directe impact in de races. En dat gaat 50, 60 keer in de stijl en in de samenwerking dat je met een sporter hebt. Je neemt ook voor een deel, dat is toch wel wat anders dan bij jullie. Want met de oortjes weet ik het niet helemaal zeker. Maar jullie koersen zijn natuurlijk
de coaching
jullie
is zeker koersen niet zo direct als
jullie koersen zijn ook veel langer, dus dingen ontwikkelen zich wat rustiger.
Ja.
Maar je neemt soms wel eens een deel van het denken van een sporter over door gewoon als het ware de hersenen te zijn. In die strategie, soms heb ik het echt het gevoel gehad als ik met Irene of met Sven, maar met name met Sven. Want Sven had natuurlijk de capaciteit om gedurende een wedstrijd, dat kan anders beginnen met Irene, die zet een wedstrijd op en dan was er uit tanden erin en dan vasthouden. En Sven had de gave om midden in een wedstrijd nog een keer te versnellen. En dat is als coach natuurlijk, dan ga je in strategie mee. En als wij helemaal in sync waren, dan waren er momenten dan zei ik, beetje gas, dan was een beetje gas. Beetje minder, was een beetje minder. Beetje meer, dus ja, je was helemaal die wedstrijd mee. Als het ware is gewoon een afstandsbediening die je had. En de samenspel was uniek. Ik was kapot na een wedstrijd met Sven, want je zat vol in die wedstrijd. En je was mee aan het sturen en mee aan het strategie bedenken. En dat het vertrouwen er maximaal was, dat was wel duidelijk. Want dat gebeurde hier natuurlijk ook. Want hij
is hier kijk, we hebben gezien wat er is gebeurd. We hoeven niet uit te leggen wat is gebeurd. Ja, Sven is in de verkeerde bocht of in de verkeerde baan beland. Maar wat is hier, wat jou betreft, gebeurd?
Ja, een stukje miscommunicatie tussen hem en mij. En ik heb uiteindelijk, zoals dat vanaf dag 1 en vanaf moment 1 ook gecommuniceerd is, ik heb een verkeerde coachopmerking gemaakt.
Ja.
En daar heeft hij op gereageerd. En met als gevolg dat hij een diskwalificatie had. Ja, ingewikkelder kan ik het ook niet maken.
Het is voor jou ook niet ingewikkelder dan dat. Het is gewoon, nee. Dus jij hebt je op één moment vergist.
Ja, maar je kunt dat is het. En vervolgens kun je er hele grote beschouwingen over maken. Weer met wat voor impact dat had in Nederland. Wat voor impact dat op jou heeft. Wat voor anekdotes daarachter vandaan komen. Maar ook, het was ook een ultiem moment van geloof van hem in mij. En het vertrouwen van hem in mij. Want hij deed exact wat ik zei. Ik noem maar even een heel simpel voorbeeld. Maar ook het hele managen, het omgaan van Sven. En met name het professionalisme van hem. Daarmee, dat er gebeuren dan zo ontzettend veel dingen. Waarin we werken hier met een draaiboek. Wij hadden tig draaiboeken, of eigenlijk al helemaal niet meer. Want dat ging zo'n beetje op de automatische piloot, hoe je met succes omging. Maar wat wij allemaal hebben uit intuïtie. Ik kijk weer even naar mijn buurman naar links. Als alles volgens plan loopt, is het mooi, is goed te sturen. Als alles op basis van routine kan lopen, omdat je gewend bent hoe een huldiging gaat en hoe de afloop van enzovoort enzovoort enzovoort. Maar als je een keer iets tegenkomt wat een verrassing is, dan eigenlijk kun je pas echt zien hoe goed je team is.
Ja, want dat is...
En alle eerlijkheid, het is een fout, het mag niet gebeuren. Er is een sporter voor gestraft. Maar ik heb in de minuten daarna, in de dagen daarna, in de weken daarna wel gezien hoe sterk wij waren. En dat is ook een heel groot compliment. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, ik wil het eigenlijk ook niet zeggen.
Het raakt je ook.
Ja, het raakt me zeker, natuurlijk. Ik bedoel, het zijn grote momenten die als ik het terugroep, pijn doen. Ja. Het is een litteken, blijft ook zitten, gaat nooit weer weg. Je wordt ermee geconfronteerd. Dus dat, hè, ook nu bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, nou, daar kom je ook niet onderuit. Loop ik ook helemaal niet voor weg. En nogmaals, het mag gewoon niet gebeuren.
Maar daarvoor hebben we het niet aangehaald. Hoor.
Nee, maar,
met
name.
Wie zorgde er voor jou, Gerard? Want daar ben ik eigenlijk...
Ja, dat is een goede vraag. Op dat moment zijn er één of twee mensen. En Patrick is denk ik mijn belangrijkste thuis geweest.
Patrick
Wouters. Ja. Ja.
En wie is dat?
Samen met mij de verantwoordelijke voor de TVM schaatsploeg. Ja. En in de kelder beneden waren dat de gesprekjes die ik daar heel even nodig had. En de richting die we daarna gegeven hebben, ja zeker. Maar het is wel zo.
Persoon, je vrouw?
Nou, voor de rest eigenlijk. Maar daar wil ik eigenlijk naartoe. Want uiteindelijk is leiderschap... Hè, ik bedoel, we hebben in de hele podcast vaker gehoord. Ik ben van een team, ik ben een teamplayer. Ik ben van nature een voetballer. dus in die rol voel ik me het sterkst. Ik ben dienend. Dat vind ik allemaal hartstikke prachtig. Maar... uiteindelijk, als puntje bij het paaltje komt, moet je als gezicht van het team, als leider van het team, als richtinggever van het team, kun je ultieme kwetsbaarheid nergens kwijt. Dus mijn team is geweldig. Rond Olympische Spelen. Nee, dat viel wel mee. Omdat we het eigenlijk in dit geval ook allemaal vrij goed konden kaderen. De gesprekken zijn gelijk opgestart. We hebben met iedereen meerdere keren gesproken, goed gesproken. Sven was heel goed bereikbaar. We hebben veel met elkaar gesproken. Dus het heeft wel redelijk goed en snel gekaderd. Maar dit gaat even over algemene dingen. Als ik kon heel veel met mijn team kwijt. Ik kon mijn medestafleden. Maar het diepe puntje bij paaltje. Ja, je kunt je... als jij 3 weken mee in de Tour bent en je hebt een paar slechte dagen. Ja, dan moet je toch even toneel gaan spelen. Want je kunt naar je team toe niet laten zien dat je kwetsbaar bent op dat moment. Je bent de rots in de branding. Je bent degene. Want als jij kwetsbaar gaat worden, gaat je hele team uiteindelijk kwetsbaar worden. Dus ultiem zijn er... En ik heb daarover gezegd, mijn oplossing... Als ik ooit een tweede leven krijg en het nog een keer weer doe, ga ik wel een klankbord vinden buiten mijn team om.
Voor dus, jou?
Ja.
Voor de coach?
Voor degene die leiding geeft.
Ja, want dat vind ik wel echt... ik vind het prachtig hoe je het vertelt en heel veel respect daarvoor. Maar ja, weet je, deze coach, we hebben Joop Alberda gehad. Die heeft ook een mooi indrukwekkend verhaal verteld over het hele traject richting de Olympische Spelen. De eenzaamheid, de kracht en de eenzaamheid horen dicht bij elkaar, zou ik maar zeggen. Maar in dit geval, ja, weet je, je hebt zo'n geweldig team opgebouwd. En hoe meedogenloos dit vak dan ook is, hè? Ik bedoel...
Iedereen dook bovenop Gerard.
Ja, en uiteindelijk inderdaad, het gaat meteen over het team. Het gaat over de
goed uitgekomen, hè?
nee, zeker. Maar ja, weet je, ik vind het ook... ik waardeer dat je het vertelt. En ik denk dat het voor heel veel mensen ook heel leerzaam is. Bovenal ook... zorg ook voor die coach. Hè. In het voorgesprek hadden we het even over Jurgen Klopp. Die zegt het letterlijk ook. Ik ben kapot. Ik ben klaar. Ik kan het niet meer. En ik denk dat het voor niet-coaches heel moeilijk te beseffen is wat voor vermoeidheid dat is. Dat is niet even een nachtje slapen en dan ben ik weer. Of een weekje naar de zon, dan ben ik weer. Dat is juist dat extreme verantwoordelijkheidsgevoel wat Gerard denk ik heel mooi uitlegt. TVM is een succesverhaal geworden, maar het begin was dus ook stroef. En het is niet zomaar, we zetten even wat mensen bij elkaar en goede schaatsers, goede sponsor en je hebt een topteam. Nee. En ook hier was het weer ploegen, zaaien, heel hard werken en dan met doorzetten zoals Gerard, dan wordt het uiteindelijk ook een topteam.
Ja,
mooi. Dus ik heb
betere, een betere afronding van ons gesprek kan ik eigenlijk niet wensen. Gerard, ontzettend bedankt voor je verhaal en voor je komst. Je luisterde naar de laatste aflevering van dit seizoen van Game Changers. Maar we komen heel snel weer terug met een nieuwe serie met interessante gasten. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover me zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. En tips kunnen naar gamechangers@kortimedia.nl.